Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 21, het vierde en het zesde vers. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt in vers 4 en 6 van Psalm 21. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 18, het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijne God zelfs over muren springen. Des Heren weg is gans volmaakt en recht. En daarna wordt u gelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het tweede hoofdstuk. De schriftlezing voor deze middag is dus uit 2 Timotheus 2, na de apostolische geloofsbelijdenis, en Psalm 18, vers 9.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen u 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reden geschied is, en verkeren sommigen geloof. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommigen ter ere, maar sommigen ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat ze twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwalen kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren, tot zijn wil, tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag met de hulp van de Heere stilstaan bij 2 Timotheus 2 en daarvan het 8e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmiddag: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit een zade Davids naar mijn evangelie. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, het is door uw goede hand dat wij hier gebracht zijn aan de middag van de dag die herinnert aan uw opstandingsdag, de eerste dag der week. En vanmiddag worden we heel bijzonder geroepen vanuit het woord van onze tekst om in gedachtenis te houden dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Laat het Heere voor ons duidelijk mogen worden wat die woorden betekenen. Laat duidelijk mogen worden wat precies de geestelijke betekenis en het geestelijk onderwijs is dat opgesloten ligt in de opstanding van u uit de doden en de opwekking van u uit de dood. En wilt u ons deze middag zo een zegen schenken? Laat het woord niet alleen begrepen worden, helder zijn voor ons bevattingsvermogen, maar laat het boven alles mogen afdalen in ons hart. En Heere, laat het vruchten mogen voortbrengen van bekering en geloof. We vragen van u of u ons daartoe alles wil geven wat nodig is. Er zijn zoveel dingen die ons ook vanmiddag zouden kunnen hinderen. Zorgen over allerlei dingen in ons persoonlijke leven, of over degenen die ons lief zijn, lichamelijk ongemak en pijn, gemis en verdriet. Heere, laten al die dingen een ogenblik in onze gedachten op de achtergrond mogen komen staan en geef ons dat we ons mogen richten op uw woord. Wilt u geven dat er vanmiddag gesproken mag worden, gepreekt mag worden naar de zin en mening van de Heilige Geest? Daartoe is zo nodig dat uw geest zelf in de waarheid leidt, in het spreken en in het luisteren. Heere, wilt u dat geven? En laat het dan zo zijn dat ook onze kinderen en onze jonge mensen iets mogen begrijpen van het woord van deze middag. Heere, zo ziet het op u. We vragen van u of u onbekeerden te sterk wil worden, of u gesloten harten wilt openen, of u harde harten wil verbreken door de krachtige werking van uw geest, of u afgedwaalden wil terugbrengen in het rechte spoor. Heere, wil ook uw kinderen vermanen en vertroosten. En laat er iets duidelijk mogen worden van de diepe troost die er opgesloten ligt in de tekst van vanmiddag. Laat het hun harten mogen bereiken, Heere. Ook in moeilijke omstandigheden, wanneer ze daarin kunnen verkeren. Laat het tot jaloersmaking zijn van hen die nog onbekeerd zijn. Geeft u dat ze erdoor aangespoord mogen worden om u te zoeken. Als het allerhoogst en het eeuwig, het blijvend goed. We bidden u voor onze gemeente. We vragen van u of u de gemeente zegenen wil. Wilt u het ambtelijk werk, zoals het mag plaatsvinden, ook met uw zegen achtervolgen. Sterk de ouderlingen, de diakenen, in alles wat ze te doen hebben, in de kerkraadsvergadering van aanstaande dinsdag, in de bezoeken die afgelegd moeten worden, in al het andere werk, ook in de belijdeniscategorisatie. Wilt u ook daar uw zegen over geven en denk bijzonder aan hen die heen leven naar de belijdenisdienst als u het geeft. Heere, schenkt u ook daarin een biddend hart. Een hart dat u mag zoeken en een hart dat u mag vrezen. We willen u bidden voor al het werk in het midden van de gemeente. Degene die leiding geven aan de verenigingen, aan de zondagschool, in de commissie werkzaam zijn. Heere, geeft u er uw zegen aan. Laat uw koninkrijk ook onder ons nog mogen komen en mogen worden uitgebreid. En laat uw naam mogen worden verheerlijkt in uw eigen werk. Zegen evangelisten en zendelingen, wil ze sterken en wil ze helpen van dag tot dag. Ook wanneer ze gesteld zijn op eenzame posten en wanneer ze hun werk soms moeten doen onder moedbenemende omstandigheden. Heere, wilt u denken aan de vervolgde kerk, zij die gevangen zitten, wilt u geven dat ze door u bemoedigd en bekrachtigd mogen worden, dat ze vertroost mogen worden met de wetenschap dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat Hij koning is die heerst tot in alle eeuwigheid. En dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wilt u denken aan alle kruisdragers onder ons? Heer, u weet waarmee we het moeilijk kunnen hebben. Vanmorgen hebben we in het gebed gedacht aan hen die ziek zijn, aan degenen die het psychisch moeilijk hebben, aan degenen die rouw en verdriet kennen. Maar mogen we deze middag ook aan u opdragen hen die eenzaam zijn, die alleen door het leven moeten gaan en die daar moeite mee kunnen hebben, die daarvan een stil verdriet moeten ondervinden. Zou u, Heere, hen tot hulp willen zijn? En zou u boven alles willen geven dat ook de eenzaamheid aan u mag verbinden? We bidden u voor hen die een wond met zich meedragen, toegebracht door anderen. Daar zouden er kunnen zijn, ook onder ons of onder degene die met ons meeluisteren, die vroeger of misschien nog maar kort geleden mishandeld of misbruikt zijn. Heere, wilt u zich ook bijzonder over hen ontfermen? En zou u hen willen geven uw balsem en uw troost, boven alles uw genade? We willen bidden, Heere, voor diegenen die te strijden hebben tegen hun eigen geaardheid en tegen hun gevoelens. Wilt u hen de kracht geven voor die strijd? Als ze eenzaam en onbegrepen hun weg kunnen gaan. Als niet alleen de wereld hen kan toeroepen, leef het maar uit. Maar als er ook in de kerk zoveel onbegrip kan zijn ten opzichte van diegenen die in alle oprechtheid zoeken te strijden tegen datgene wat uw woord verbiedt, en die tegelijkertijd daarin zichzelf zo tegen hebben. Heere, wilt u dan toch moed en kracht in de strijd geven? En daar waar mensen gevallen zijn, wil u ze opbeuren. En wilt u ze laten opstaan uit de zonde. Heere, denk aan hen die afgedwaald zijn bij uw woord vandaan. Die wellicht jaren geleden in dit kerkgebouw of in een ander kerkgebouw ten doop werden gehouden. Of belijdenis aflegden. Maar die u en uw woord hebben verlaten. Heere, wil u ze door een wonder van uw almacht terugbrengen. Wil u ze door een wonder van uw genade te sterk worden. Voor u is niets te wonderlijk, Heere. Uw naam zal er toch ook in verheerlijkt worden, wanneer zondaren worden teruggebracht. Heere, u hebt het gedaan in het leven van een Manasse. U hebt het gedaan in het leven van een Paulus. U hebt zondaren willen opzoeken daar waar ze hun vijandschap uitleefden tegenover u. Maar voor u is niets te wonderlijk. En wij hebben het in ons ingezonken vaderland zo nodig om uw werk te zien, al hebben wij het niet verdiend, Heere. Maar mogen we juist op deze eerste paasdag u bidden en smeken, of u wil betonen onder ons, in ons kerkelijke leven en daarbuiten, dat u leeft en dat u regeert en dat uw werk voortgaat. Dat zondaren bij u vandaan mogen leren wie zij zijn, zodat ze de laagste plaats gaan innemen voor u. Dat zondaren mogen gaan leren wie u bent, zodat ze uitgedreven mogen worden tot de Heer Jezus Christus. En dat ze gebracht mogen worden tot kennis van de zaligheid in Hem. Heren, dat hebben wij zo verzondigd en verbeurd op de kansel en onder de kansel. Maar willen doen opdat uw grote namen de eer van mag krijgen. Denk zo aan ons. Denk aan de ouderen, aan de jongeren, denk ook aan het ongeboren leven. We vragen van u of u het beschermen en bewaren wil. Of u er uw kerk ook uitbouwen wil. Zo leggen we, Heere, al onze gebeden voor u neer. Wil ons horen, niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Van de 89ste psalm willen wij het 9e en daarna ook het 7e vers zingen. Vers 9, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En ook vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 9 en 7 van psalm 89. Er zijn 3 collecten voor de eredienst. Voor het Isaac da Costa Fonds. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 47ste vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heere. Geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht, door uw geest gedreven. Het 47ste vers van Psalm 119 na de prediking. Geliefde gemeente, een dodencel. Dat is een verschrikkelijke ruimte. Wij moeten er niet aan denken om daar te verkeren. Een plaats binnen vier muren waar je niet meer uitkomt, waar je wacht op het moment dat je ter dood gebracht wordt, en als je er nog een keer uitkomt, dan is het om heen geleid te worden naar de plaats van terechtstelling. Nooit meer vrij. Nooit meer de blauwe lucht zien misschien. Nooit meer jezelf vrij kunnen bewegen. Geen toekomst meer, zouden wij mensen tegen elkaar zeggen. De dodencel. Daar zit Paulus op het moment dat hij de woorden van onze tekst schrijft. In een dodencel. En die dodencel verandert door Gods genade in een preekstoel. Want Paulus, hij preekt ook in de kerker in Rome het paasevangelie. Weliswaar met de pen in onze tekst. Maar dan toch, hij schrijft het vanuit die omstandigheden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We willen over die woorden nadenken met Gods hulp. Aan de hand van drie gedachten. Allereerst de apostel van Pasen. Wie is het die deze woorden schrijft? Nog iets meer over de omstandigheden waarin hij deze woorden schrijft. En aan wie schrijft hij deze woorden? In de tweede plaats, het evangelie van Pasen. Want onze tekst eindigt met de woorden, naar mijn evangelie. En tenslotte, de herinnering aan Pasen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dus de apostel van Pasen, het evangelie van Pasen en de herinnering aan Pasen. De brief die we voor ons hebben wordt wel genoemd het geestelijk testament van de apostel Paulus. Paulus zit, zoals ik u al zei, op het moment dat hij deze brief schrijft, opnieuw gevangen. Al heel wat keren in zijn leven heeft hij de gevangenis van binnen gezien. En verschillende brieven zijn ook door hem vanuit de gevangenis geschreven. Zoals we dat later in de kerkgeschiedenis ook vinden. Bijvoorbeeld bij John Bunyan, die heel wat geschriften heeft vervaardigd in de gevangenis. De Heere kan vanuit moeilijke en sombere en moedbenemende omstandigheden toch nog weer iets goeds laten voortkomen. Zo is het ook in het leven van Paulus geweest. Maar altijd weer werd Paulus uit die gevangenis vrijgelaten. Mocht hij toch nog weer doorgaan met zijn werk als apostel, kon hij toch nog weer gemeenten bezoeken, kon hij toch nog weer het woord prediken in bepaalde gemeenten, maar nu is het anders. Paulus zit opnieuw gevangen, waarschijnlijk rond het jaar 67 na Christus, als keizer Nero de wrede christenvervolger aan de macht is. En alles wijst erop dat Paulus spoedig zal gaan sterven. Zo vinden we het ook in deze brief aangeduid. In hoofdstuk 4, het 6e vers, lezen we dat Paulus schrijft: want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Daar ziet Paulus zijn leven als een schip. Zoals wij ook wel eens spreken over het levensschip. En Paulus voorziet het moment dat de trossen van zijn levensschip losgemaakt worden. En dat zijn levensschip de laatste reis zal gaan maken. De tijd van mijn ontbinding. Zijn banden zullen worden losgemaakt. Maar ook zijn leven. Zijn aardse leven zal een einde nemen. De tijd van mijn ontbinding is nabij. Paulus kijkt als het ware de dood in de ogen. En meer dan dat. Want in die omstandigheden heeft de apostel ook door genade zicht op de kroon des levens. Dat zegt hij in 2 Timotheus 4 vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon, u mag ook vertalen de krans der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. En onder die omstandigheden, en als u de hele tweede Timotheusbrief zou lezen, dan ontdekt u wel dat Paulus in die dodencel vastgeketend heeft gezeten. En dat zijn handen geboeid zijn geweest. Onder die omstandigheden dicteert hij dan toch nog een brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Wie was dat? Een nog betrekkelijk jonge man aan wie Paulus bijzonder verbonden was. En Timotheus is op het moment dat hij deze brief ontvangt als evangelist, dat was in de kerk van het Nieuwe Testament een bijzonder ambt, als evangelist werkzaam in de gemeente van Efeze. Timotheus heeft het in dat werk in de gemeente van Efeze bepaald niet makkelijk gehad. Hij was jong. Paulus schrijft ergens: niemand verachte uw jonkheid, uw jonge leeftijd. En bovendien, Timotheus moest in het ambtelijke werk dat hij moest doen ook steeds inleven dat hij zelf geen mens bekeren kon. En Timotheus had zijn eigen vlees en zijn eigen zondige oude mens ook in al het werk tegen. Dat maakt het allemaal niet makkelijk voor hem. En in de gemeente van Efeze, dat is een ding dat heel duidelijk wordt ook uit de schriftlezing van deze middag. In de gemeente van Efeze waren ook de dwaaleraars. U leest erover in vers 17 en 18. Daar worden twee namen genoemd. Hymenaeus en Philetus. Die van de waarheid zijn afgeweken. En wat was hun dwaling? En ik vestig daar even de aandacht op, omdat dat de achtergrond vormt, ook van de woorden van onze tekst van vanmiddag. Hun dwaling was dat ze zeiden dat de opstanding al geschied was. Als het ging over de opstanding, de lichamelijke opstanding uit de doden, dan geloofden deze twee dwaaleraars, ja, dat de opstanding uit de doden niet lichamelijk moest worden opgevat. Dat druiste ook in tegen het begrip van heel veel mensen uit de Romeinse wereld, dat zoiets ondergeschikt als het menselijk lichaam ooit nog een keer uit het stof zou verrijzen. En bovendien, hoe zou het ook ooit kunnen? Hoe zou het ook ooit kunnen als een lichaam toch helemaal tot stof vergaat? En als er soms mensen zijn die omkomen in de kaken van de wilde dieren, van wie helemaal niets overblijft als anderen verbrand worden of mensen verdrinken en nooit worden teruggevonden, hoe zou het kunnen dat die mensen ooit lichamelijk opgewekt worden? Wel, Hymenaeus en Philetus, ze tekenden er bezwaar tegen aan. Een lichamelijke opstanding, daar wilden ze niet in geloven. Maar als de Bijbel dan toch sprak over een opstanding, ja, dan zeiden ze, dat is wel waar, maar dat is al gebeurd. De opstanding is al geschied, dat moet je geestelijk opvatten. Toen u tot bekering gekomen bent, toen u geestelijk van dood levend gemaakt bent, toen is de opstanding geschied, toen heeft ze plaatsgevonden. En straks gaat het lichaam in het graf. En het verdwijnt en het keert nooit meer terug. Geen verwachting voor het lichaam. Daar heeft Timotheus het ook moeilijk mee gehad. Dat waren de dwaaleraars tegen wie hij moest strijden op grond van de schriften. Dat was de dwaling die hij met de schrift in de hand moest weerleggen. Verrassend actueel, gemeente. Deze bezwaren van Hymenaeus en Philetus. We komen ze vandaag toch ook op allerlei manieren tegen. Ook binnen de kerken in Nederland. Theologen, mensen op de kansel, die zeggen, een lichamelijke opstanding, dat kan niet. Onmogelijk, in strijd met het verstand. Hooguit is het iets geestelijks. En er zijn ook vandaag dominees die, ja, als het gaat om de vraag of er een leven na de dood is, hooguit komen tot een formulering van, we leven voort in de gedachten en in de herinnering van anderen. Of we worden opgenomen in het grote boek van de geschiedenis en van de herinneringen aan alles wat er in deze wereld heeft plaatsgevonden. En het enige wat overblijft, dat zijn de goede daden die u hebt gedaan in uw leven en die nog doorwerken na uw sterven. Dat is een heel openlijke manier van ontkennen van de opstanding der doden. Maar laten we het vanmiddag ook maar wat meer naar onszelf toetrekken en op onszelf betrekken. Zou het niet kunnen dat we misschien zelf ook behept zijn met juist deze dwaling? Dat er door onze gedachten zomaar de vraag kan spelen, hoe kan het eigenlijk? Zou het wel waar zijn? De opstanding uit de doden. Of dat we er misschien in theorie niet aan twijfelen, maar in de praktijk wel zo leven alsof er nooit een opstanding der doden zal plaatsvinden. En zelfs mensen die de Heere echt mogen vrezen, mogen dienen en mogen liefhebben. Hoe veel en hoe vaak leven ze bij deze dingen? Het geloof in de wederopstanding des vleeses, zoals we het belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Hoe vaak leven we erbij? En hoe vaak troost het ook Gods kerk? De apostel van Pasen. Dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats het evangelie van Pasen. Want als Paulus dan zo aan het einde van zijn leven gekomen is, en nog één keer zijn pen, om zo te zeggen, opneemt. Nog één keer die brief aan Timotheus dicteert. Ja, dan gaat hij Timotheus op allerlei manieren moed inspreken in zijn brief. Dan gaat hij Timotheus ook vragen, u leest ook dat in het vierde hoofdstuk, of Timotheus nog één keer naar hem toe wil komen, vanuit Efeze naar Rome. Omdat Paulus er zo'n behoefte aan heeft om Timotheus nog één keer te ontmoeten. Om nog één keer van hart tot hart te spreken. Maar dan gaat Paulus ook wijzen op wat hij gepreekt heeft. Dat wordt bedoeld met die laatste woorden van onze tekst. Naar mijn evangelie. Volgens het evangelie dat ik gepreekt heb. Dat bedoelt Paulus daarmee. En wat is dat dan voor evangelie dat Paulus gepreekt heeft? Wie staat er centraal in dat evangelie? Over wie gaat het? Als u enigszins bekend bent met de Bijbel, dan weet u het antwoord wel. In de prediking van Paulus schitterde altijd weer diezelfde hemelse diamant, als ik het zo zeggen mag. Jezus Christus. Heeft Paulus dat ook niet geschreven aan het begin van de eerste Korinthebrief? Dat hij niet had voorgenomen onder de Korintiërs iets anders te weten dan Jezus Christus. Altijd weer was de prediking van Paulus gericht op Christus. En zocht hij Christus uit te tekenen voor zijn hoorders. En dan schrijft hij er in de eerste Korinthebrief nog iets achter. U kent die uitdrukking natuurlijk allemaal wel, want dat is een bekend woord. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is in ieder geval een facet geweest van die hemelse diamant waar Paulus steeds weer licht op probeerde te laten vallen. Jezus Christus en die gekruisigd. Christus als de leidende borg en zaligmaker. Christus hangend aan het vloekhout van de schande. Christus betalend aan het recht van zijn vader. Christus verdienend de zaligheid voor zijn kerk. Dat is een heel belangrijke, we zouden kunnen zeggen, een hoofdkern in de preken van Paulus geweest. Maar het beeld van die diamant, en ik wil dat met eerbied gebruiken, maar u weet wel dat zo'n diamant heel veel verschillende facetten heeft. Dat beeld maakt duidelijk, de prediking van Paulus had ook nog andere facetten. Paulus heeft over de Heer Jezus Christus nog andere dingen gepredikt dan alleen dat hij gekruisigd is. En dat hij Sion's betalende borg was. Paulus heeft ook gepredikt, en we lezen het in onze tekst, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Laten we over die uitdrukking eens even nadenken. Straks in onze derde gedachte willen we dat eigenlijk gaan toespitsen en gaan toepassen. Maar laten we nu eens even nadenken over die uitdrukking op zich. Dat is een uitdrukking die het wonder van Pasen aanduidt. Jezus Christus uit de doden opgewekt. Maar u weet wellicht dat er in het Nieuwe Testament, als het gaat over het wonder van Pasen, eigenlijk op twee verschillende manieren gesproken wordt over de overwinning van Christus op de dood. Daar zijn heel wat teksten in het Nieuwe Testament waar we kunnen lezen dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Opgestaan, dat is iets wat je zelf doet. Een mens staat zelf op. En als over de Heer Jezus Christus gezegd wordt dat hij uit de doden is opgestaan, dan wil dat ook aangeven, Christus heeft de dood overwonnen in eigen kracht. Met zijn goddelijke kracht heeft hij ervoor gezorgd dat zijn menselijke ziel, die in de hemel was, direct vanaf het moment van zijn sterven, dat zijn menselijke ziel op de paasmorgen teruggekeerd is naar zijn menselijke lichaam dat daar dood, koud, bleek in het graf lag. En dat de menselijke ziel van de Heer Jezus zich met dat menselijke lichaam heeft verenigd. En op dat moment is dat onuitsprekelijke wonder gebeurd. Toen is het hart van de Heer Jezus Christus van zijn menselijke lichaam weer gaan kloppen. Toen is zijn bloed weer gaan stromen. Toen is hij weer gaan ademen. Toen is hij in opstandingsheerlijkheid in eigen kracht opgestaan uit de doden. En toen heeft hij in kalme majesteit de doodsklederen één voor één afgelegd en ordelijk neergelegd in het graf. En toen is hij het graf uitgegaan. Toen heeft hij het graf van binnenuit opengebroken. Een onvoorstelbaar wonder, gemeente. Christus, die dood geweest is, zo zegt hij het zelf op Patmos tegen Johannes. Christus, uit de doden opgestaan, het graf opengebroken. Dat was nooit eerder gebeurd. Dat iemand uit de doden opgestaan is. Maar de Heer Jezus, hij heeft het gedaan op de paasmorgen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de macht van de duivel overwonnen. Maar er is nog een tweede manier waarop het Nieuwe Testament spreekt over het wonder van Pasen. We lezen niet alleen dat de Heer Jezus is opgestaan, maar in onze tekst staat het anders. In onze tekst staat: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is iets, met eerbied gesproken, wat een ander doet. Wanneer wij bijvoorbeeld slapen en we worden opgewekt, dan is het iets anders of iemand anders die ons wakker maakt. En wie heeft de Heer Jezus opgewekt zoals het hier staat? Wel, daar is maar één antwoord op en we weten het allemaal. Dat is God de Vader geweest. Hij heeft zijn Zoon opgewekt. En dan heeft die uitdrukking nog een wat andere betekenis. Die heeft een wat ander accent. Want dan moet u denken aan het beeld van God de Vader, die vanuit de hemel neerziet op het dode lichaam van zijn Zoon. Het menselijke lichaam van de Heer Jezus, zoals dat in het graf lag. En God de Vader ziet hoe zijn eigen Zoon als middelaar heeft geleden en is gestorven en is begraven. En hoe hij in dat graf neerligt, in de dood. En als God de Vader dat allemaal overziet, dan zegt hij op de paasmorgen: het is genoeg. Het is voldoende. Mijn Zoon als middelaar heeft genoeg betaald om mijn eer te herstellen. Hij heeft genoeg gedaan om de schuld van de zonde af te betalen voor al de zijnen. Er is voldaan. Dat was het woord wat de Heer Jezus Christus had uitgeroepen op de Goede Vrijdagmiddag. Toen heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Er is betaald. Er is genoeg gedaan. Maar toen zag de Heer Jezus eigenlijk in gedachten ook nog voor zich het moment van zijn sterven en zijn verblijf in het graf. En dat alles in rekening brengend en dat alles overwegend, heeft de Heer Jezus toen gezegd, er is genoeg gedaan. Het is volbracht. Maar nu dat ook werkelijk allemaal gebeurd is, nu het lichaam van de Heer Jezus gedurende 3 dagen heeft gerust in het graf, nu zegt God de Vader het vanuit de hemel. Het is genoeg. Er is volkomen betaald. En dan zendt hij een engel uit de hemel. En u kunt dat in een van de andere evangeliën lezen. Dan zendt hij een engel uit de hemel die de steen die voor het graf lag opzij wendelt. En plat op de grond legt. Dan wordt de gevangenis van het graf op last van God de Vader en God de rechter zelf geopend. Opdat Christus, die volkomen genoeg gedaan heeft, eruit zal treden. Jezus Christus uit de doden opgewekt. Die uitdrukking wil dus vooral zeggen, God de Vader, volkomen tevreden met het werk van zijn Zoon. Hij zet er het goddelijke voldaanstempel op. Hij hecht er het zegel van zijn goedkeuring aan. Dit werk kan voor God bestaan. Daar hoeft niets meer aan worden toegevoegd. Dat heeft Paulus ook gepreekt. En als hij daar zit, oog in oog met de dood, en nog 1 keer een brief richt aan Timotheus, dan zegt hij het als het ware, Timotheus, weet u het nog? Weet u het nog wie ik gepreekt heb? Jezus Christus. Weet u nog wat ik over hem gepreekt heb? Dat hij uit de doden is opgewekt. Dat God de Vader volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. Weet u het nog, Timotheus? En dan nog iets, nog een ander facet, en dan lezen we nog wat verder in de tekst. Dat is dat zinnetje bijna aan het einde. Welke is uit den zade Davids? Dat wordt dus ook over de Heer Jezus gezegd. Dat hij voortkomt uit het zaad. Uit het nageslacht betekent dat, uit het nageslacht van David. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus echt mens is geweest. Dat wil dus ook zeggen dat de Heer Jezus, en dat vooral, dat hij koning is. De grote zoon van David, de beloofde koning. En ook dat was een accent in de prediking van Paulus. Paulus heeft gepreekt over het kruis van Christus. Paulus heeft gepreekt over de opstanding van Christus. Paulus heeft gepreekt over het koningschap en over de eeuwige regering van Christus. En ook dat moet u even houden tegen de achtergrond van de omstandigheden waar Paulus in verkeert. Paulus, menselijke wijs gesproken, in de macht van, nou van wie? Van keizer Nero. Die hoeft maar 1 keer te knippen met zijn vinger. En Paulus wordt onthoofd. En u zegt Paulus het, Timotheus, weet u het nog, wat ik gepreekt heb? Niet alleen dat de Heer Jezus Christus opgewekt is, maar ook dat Hij de koning is aan wie alle macht is in hemel en op aarde. Dat Hij regeert, dat uw en mijn leven, Timotheus, dat de gemeente van Efeze, Timotheus, en alle andere gemeenten, dat dat alles ligt in de handen van deze beloofde, van deze gekomen, van deze gezalfde koning. En dat was troost voor Timotheus. Begrijpen we dat, gemeente? Zou dat nu, laten we die vraag, voordat we al deze dingen in het derde punt nog wat gaan toespitsen en toepassen, maar laten we die vraag dan aan het einde van het tweede punt een ogenblik stellen. Begrijpen we dat? Zouden wij daarmee getroost zijn in een dodencel? Dat Christus uit de doden opgewekt is en dat Hij de koning is. Ja, dominee, maar dan moet er wat anders zijn. Ja, wat moet er dan zijn? Ja, dan moet er een levende band zijn tussen deze opgewekte koning en opgestane koning en u. Dan moet er een band des geloofs zijn, toch? Die was er bij Paulus, door genade. Die was er bij Timotheus, door genade. En toen heeft dat woord hen vertroost. Toen was dat een woord dat troost kon bieden in omstandigheden van dood en van moeite en van zorg. Maar hoe kom ik daaraan? Vraagt iemand, hoe zal die troost mijn troost worden? We komen bij onze derde, onze laatste gedachte. De herinnering aan Pasen. En dan zetten we in gedachten nog een streep onder de eerste drie woorden van de tekst. Houd in gedachtenis. Dat is wat Paulus hier schrijft aan Timotheus. Wat bedoelt hij daarmee? In het Grieks staat er een woord dat kunt u op 2-3 manieren vertalen. Het betekent om te beginnen, Timotheus, vergeet het niet. Denk eraan. Het betekent ook, dat is een tweede betekenis, Timotheus, overdenk het. Overweeg voor uzelf de betekenis. Laat dat iets zijn wat u, en nu maak ik het maar even heel concreet, laat dat iets zijn, Timotheus, wat u niet zomaar even hoort en zomaar even leest en dan weer verder leest, maar laat dat iets zijn waar u nou eens een uur of twee uur of langer over nadenkt. Wat het betekent. Jezus Christus uit de doden opgewekt. Die paar woorden. Wat het betekent. Jezus Christus uit het zaad van David. Timotheus, vergeet het niet. Denk erover na. Overweeg de betekenis ervan. En de derde betekenis van het woord houd in gedachtenis. Predik het. Scherp het in bij uw gemeenteleden. Deze dingen. En wij lezen deze middag over de schouders van Timotheus mee in deze brief. Waarvan het de Heere behaagd heeft om die brief te laten opnemen in zijn heilig woord. Zodat wij erbij kunnen stilstaan. Houd in gedachtenis. Wat betekent dat dan? Laat ik dat woord tenslotte naar 4-5 kanten toe mogen toespitsen. Om de betekenis ervan wat open te leggen. Het eerste is dit. Nu de Heer Jezus Christus is opgewekt, is er hoop voor geestelijk doden. zondaren. Als God zijn levenwekkende macht heeft bewezen in de opwekking van zijn Zoon. Als de Heer Jezus Christus dood en graf heeft overwonnen, is er hoop voor geestelijk dode zondaren. En dat zijn we volgens de Bijbel van nature allemaal. Maar nu is er deze hoop, dat Christus is opgewekt en dat het zijn werk is om dode zondaren levend te maken. Hoe zegt de Heer Jezus dat zelf in het Johannesevangelie? De ure komt en is nu, dat doden bedoeld worden, geestelijk doden. Mensen die zo koud, zo ongevoelig zijn, die zo vastzitten in het graf van de zonde, dat geestelijk doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Eén woord met macht gesproken door de levende Christus, en een dode zondaar wordt tot leven gebracht. Begrijpt u waarom Paulus dat schrijft? Timotheus, nou sta je ervoor in die gemeente van Efeze, en nu kun je in eigen kracht geen mens bekeren. Nu kun je preken en nog eens preken, maar je staat geestelijk gesproken voor een deel op een begraafplaats. En als je op een begraafplaats komt en je gaat praten, ik bedoel dat in alle teerheid, maar dan is er van de doden niemand die dat hoort. Maar nu het wonder, als Christus zijn stem verheft, als hij gaat spreken, zijn stem paart aan het woord, spreekt door dat woord, dan worden geestelijk dode mensen levend gemaakt. U mag het ook zeggen met een ander Bijbels woord, dan worden geestelijk dode mensen wederom geboren. Er is hoop voor geestelijk doden, niet vanuit zichzelf, maar wel vanuit een opgestane Christus. En als u vanmiddag koud, ongevoelig ben, als u de geestelijke dood, om zo te zeggen, in uw eigen leven en in uw eigen hart ontwaart en bemerkt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Laat het uw biddend overdenken zijn. Pleit op het feit dat hij de koning, de levensvorst is, die ook levend maakt voor wie niets te wonderlijk is. Die zelf uit het graf is opgestaan en voor wie het met eerbied gesproken maar een hand omdraai is, een vingerknip is. En dode zondaren worden levend gemaakt. Wij hebben te wanhopen aan onszelf, gemeente, maar wij hebben nooit te wanhopen aan de geestelijke macht en kracht van de opgestane Christus. En op Pasen 2017 wordt u opgeroepen en ertoe aangedrongen om deze levende koning te voet te vallen. Juist wanneer u zo'n koud, zo'n onbewogen, zo'n hard hart hebt, om hem te smeken, om zijn levendmakende werk, want hij is uit de doden opgewekt. Nog een tweede betekenis die er ligt in die uitdrukking, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Als Christus opgewekt is, en hij is opgewekt, dan is er ook hoop voor schuldige zondaren. voor zondaren die hun schuld niet zelf betalen kunnen. Die geen penning meer hebben om te betalen. Die geen mogelijkheid meer hebben om te betalen. Want in de opwekking van Christus zegt God de Vader het. Er is door mijn Zoon volkomen betaald voor velen. En als u daar een besef van krijgt, een indruk van krijgt, dan zult u gaan pleiten op dat betalende werk van Christus. Dan zult u gaan pleiten op de goedkeuring door de Vader van het werk van zijn Zoon. Dan zult u het gaan zeggen, Heere, ik kan mijn hemelhoge schuld tegenover u niet betalen. Ik kan die schuld alleen maar vermeerderen. Maar er is er één die volkomen betaald heeft. Er is er één die betaald heeft in plaats van al de zijnen. Er is er één die betaald heeft in de plaats van schuldenaren die zelf niet betalen kunnen. In plaats van velen. En Heere, mag ik er de winst van ontvangen? Zou die betaling mij mogen gelden? Er is hoop voor schuldige zondaren. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nog een derde betekenis die er ligt in deze uitdrukking. Er is troost voor Gods kinderen. Want Christus leeft. Dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgewekt, betekent ook, Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En Hij zal de zijnen naar zijn eigen belofte nooit begeven en nooit verlaten. U leest dat aan het slot van de Hebreeënbrief, dat de Heer het zegt. Ik zal u niet, en het staat er eigenlijk in het Grieks nog iets krachtiger, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Het is onmogelijk, eeuwig onmogelijk, dat ik u ooit begeven of verlaten zal. Christus, de levende, de opgewekte koning, die zijn kerk altijd trouw blijft. O, hoe vaak moeten Gods kinderen niet klagen over het feit dat zij hem zo dikwijls verlaten. Dat zij hem zo vaak vergeten. Maar hij stelt tegenover hun ontrouw zijn trouw. Ik ben met u al de dagen. Al de dagen, ook als Paulus in de dodencel zit. En ook als Timotheus er niet doorheen ziet. Ook als Gods kind ziek in het ziekenhuis ligt. Ook als iemand die de Heere vreest te horen krijgt dat hij nog maar een paar weken te leven heeft. Ook wanneer er menselijk gesproken geen uitzicht is en de omstandigheden zo moedbenemend zijn, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is en dat Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Dat is een woord wat Paulus heeft neergeschreven tot bemoediging van Timotheus, maar wat vanmiddag ook gepreekt mag worden tot bemoediging van allen die de Heere kennen en vrezen. Hij zal u niet begeven. Hij zal u niet verlaten. Hij leeft, ook wanneer u het misschien niet bemerkt. Ook wanneer alles zo donker en zo duister en zo toegemuurd is. Hij opgewekt en leven tot in alle eeuwigheid. En dan nog een facet van dit woord. Nog een betekenis. Nu Jezus Christus uit de doden opgewekt is, is er hoop ook voor het lichaam van alle ware gelovigen. Hoop voor het lichaam. Verwachting. Want als God zijn eigen zoon opgewekt heeft uit de doden, heeft hij dat gedaan als de eersteling. En dan zal hij straks op de jongste dag allen uit de doden opwekken. En dat zal voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen door genade een dag zijn van onuitsprekelijke vreugde. Dat is wat Paulus zo indrukwekkend heeft uitgewerkt in dat lange hoofdstuk over de opstanding uit de doden, 1 Korinthe 15. Daar neemt Paulus ons in gedachten een ogenblik mee naar de begraafplaats. En dan zegt hij het: wat gebeurt er nu als een gelovige sterft? Wat gebeurt er nu als een kind van God het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen? Wel, voordat zo iemand sterft, dan is er vaak al heel wat gebeurd met het lichaam. Dan is dat lichaam soms van het ene op het andere moment door een erge gebeurtenis, soms ook door een periode van ziekte, van slopende ziekte, stuk voor stuk afgebroken. En als dat lichaam dan sterven moet, als dat lichaam naar het graf gedragen moet worden, dan spreekt alles, en dat zijn de woorden die de apostel Paulus dan gebruikt, dan spreekt alles voor het oog van vergankelijkheid. Want het lichaam keert weder tot stof. Dan spreekt alles van zwakheid. Want als iets onze zwakheid onderstreept, dan is het het sterven. Dan spreekt alles van, nog een woord wat Paulus zelf gebruikt, van oneer. Want de dood is het loon op de zonde. En het is geen eer als het lichaam in het graf gelegd moet worden. Al proberen we dat natuurlijk op een eervolle en een respectvolle manier te doen. Maar, zegt Paulus dan, Korintiërs, vergis u niet, als dat voor het oog zichtbaar wordt, oneer en zwakheid en vergankelijkheid, dan gebeurt er in het leven van een kind van God, nee, na het leven en na het sterven van een kind van God, op die begraafplaats, toch nog iets anders. Weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt zo'n lichaam gezaaid. Zoals het zaad in de akker valt en de aarde zich erover sluit, maar na verloop van tijd groeit er een prachtige bloem. Of dan groeit daar het gewas. En u begrijpt, op de begraafplaats zelf moet u die uitdrukking zaaien niet letterlijk nemen. Maar dan bedoelt Paulus dat met het oog op de dag der dagen. Op de dag van de opstanding, de wederopstanding van het lichaam. Wat zal er dan gebeuren? Dan zullen al Gods kinderen opstaan in onvergankelijkheid. Dan hebben ze een lichaam gekregen dat nooit meer vatbaar is voor veroudering of voor vergaan. Voor ziekte of voor pijn in onvergankelijkheid. Dan worden ze opgewekt in eer en in heerlijkheid. Dan worden ze opgewekt in kracht. Dan zullen ze voor eeuwig met lichaam en ziel de Heere mogen eren en de Heere mogen loven en prijzen. Dat is de toekomst die weggelegd is voor allen die de Heere vrezen. En dat is een troost. Dat is een Bijbelse troost waarop gewezen mag worden, die aangewezen mag worden, juist in dagen van ziekte. Juist in dagen van de afbraak van het lichaam. Juist wanneer de dood spreekt en de vergankelijkheid spreekt en het graf spreekt. Voor Gods kinderen is de dood het einde niet. Is het een doorgang tot het eeuwige leven. Rust het stof, en daar waakt God ook nog over. Rust het stof tot de dag van de wederopstanding. Nu Christus opgewekt is uit de doden, zullen ook al degenen die van Christus zijn, eenmaal in heerlijkheid opstaan uit de doden. Dat was het vooruitzicht van Paulus. En die wist dat het misschien nog wat weken of maanden zou duren, en dan zou die onthoofd worden door de beul van Nero. En dan zou die een respectloze begrafenis krijgen. Maar dat is niet het einde. Voorts is mij weggelegd de kroon des levens, die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En al degenen, ja wie? Al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Gemeente, die vraag, die moet tenslotte wel gesteld worden, want wij allen zullen ooit opgewekt worden. Maar de Bijbel leert het ons, tweeërlei opstanding. Een opstanding tot het eeuwige leven. En een opstanding tot eeuwig afgrijzen. Of een lichaam dat nooit meer vergaat, om voor eeuwig te staren op de tekenen in de handen van Emmanuel. Om voor eeuwig vreugde te scheppen in dat Lam Gods. Of een onvergankelijk lichaam, om voor eeuwig van God verlaten te moeten zijn. Het is één van de twee. En dan nog eens een keer, denken wij daar wel eens aan, niet voor een ander, maar denken wij daar wel eens aan als we op de begraafplaats zijn. Voor onszelf. Hoe zou mijn opstanding zijn? Paulus had een vooruitzicht. Timotheus had een vooruitzicht. En u, en jij, en ik. Laat het woord van deze middag, wanneer u deze dingen nog niet weet, of u misschien heel goed weet dat deze dingen uw deel nog niet zijn, is mogen aandringen. Thomas Boston zegt in zijn behandeling van het leerstuk van de wederopstanding van de doden: nu is het nog de tijd om een aandeel in de zalige opstanding te zoeken. Nu is het nog de tijd om voor uzelf een aandeel in de zalige opstanding der doden te verzekeren. Zou dat niet iets moeten zijn waardoor u wordt aangezet, als je nu deze dingen toch tot je deel mag hebben? Dan, ik zeg niet dat dan altijd het leven makkelijk is. Dan worden Gods kinderen ook misschien wel ziek. En dan hebben ze het misschien ook wel moeilijk. En toch, ze mogen het weten. Of ze het altijd zien, dat is iets anders. Maar Bijbels gezien mogen ze het weten. Mogen ze het weten dat dat lichaam gekocht is door Christus. Dat dat lichaam, al wordt het dan afgebroken, eenmaal in heerlijkheid wordt opgewekt. En als we dan, zegt een van de Engelse dichters, als we dan 10.000 jaar tot eer van God hebben gezongen in het hemelse koor, dan hebben we nog evenveel tijd als toen we begonnen. Want de eeuwigheid neemt nooit een einde. Voor eeuwig met ziel en lichaam. Dat is wat Paulus bedoelt als hij het vanmiddag ons voorhoudt. Houd in gedachtenis. Ja, hoe kom ik daar, vraagt u. Hoe zal ik delen in die lichamelijke opstanding? Als u eerst ook deelt in de geestelijke opstanding. In die geestelijke levendmaking. En dat is iets waar de Heere nog van zegt dat hij het werken wil, juist onder en door de prediking van zijn woord, toegepast door de Heilige Geest. Laat het dan zo zijn dat we biddend om dat goed dat nimmer meer vergaat mogen bedelen onder het woord van de prediking. Want ook van deze dingen geldt: hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Rust dan niet voordat u dit geestelijke leven uit zijn handen mag ontvangen. En wat dacht u? Dat de Heer Jezus liever deed als de opgestane koning dan dit werk. Dode zondaren levend maken. Schuldige zondaren doen buigen voor zijn troon. En ze zijn vergevende genade schenken. Hen onderwijzen in wat nodig is. En hen schenken wat nodig is. Hij zocht niet alleen Maria Magdalena op. Hij zocht niet alleen allerlei mensen op die hem lief hadden. En die hem kenden door genade na zijn opstanding. Maar hij zocht. En laat dat dan, wanneer u vanmiddag nergens bij kunt. En wanneer alles zo ver en zo onbereikbaar is. En uw toestand in eigen oog zo hopeloos is. Uw pleitgrond mogen zijn in het gebed. Laat het de grond mogen zijn waarin u het anker zoekt uit te werpen. Hij zocht ook Paulus op. Paulus die schrijft dat de Heer Jezus aan hem is verschenen als aan een ontijdig geborene. Dat wil zeggen aan iemand voor wie het menselijk gesproken al lang te laat was. Ouderen, een ontijdig geborene, voor wie het menselijk gesproken al lang te laat was. En Christus wilde zelfs aan die priesende, vijandige Paulus verschijnen. En hij bracht hem op de knieën. In de belijdenis van zijn schuld. En hij bracht hem tot de kennis van de genade Gods in Christus. Zodat het voor Paulus uiteindelijk alles werd. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, u wilde sterven om het leven te verwerven voor doodschuldige zondaren. En Paulus heeft er in de dodencel van mogen zingen. Dit paaslied houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En misschien wel kort daarna is zijn geloof mogen overgaan in aanschouwen. Toen heeft hij hem gezien die uit de doden opgewekt is en die hem uit zijn geestelijke dood heeft opgewekt. En tot de dag van vandaag zingt hij in dat koor. En Heere, nu is de vraag naar ons toe. Zullen wij daarbij zijn? Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan allen die u vrezen? Heere, laten we niet rusten voordat we het weten mogen. Deze God is onze God. Ter dood toe zal hij ons geleiden en door de doodsjordaan tot het eeuwige leven. Heilig het woord van deze middag aan ons hart. Gedenk ons, wanneer we van hier gaan, brengt u de gemeente ook morgenochtend weer samen. Sterkt u dominee Procé en ook dominee Arnoudse, die op tweede pasdag en volgende week de gemeente hopen voor te gaan. Schenk alles wat nodig is in de prediking van uw woord en paar er de krachtige werking van uw geest aan. Heb dank voor wat u schonk. Vergeef al het zondige om Christus wil. Amen. Psalm 72, het 8e en het 11e vers zijn de slotzang. 72, 8 en 11. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.